Ze hebben mij gevraagd om wat over transformatie te vertellen van haar. Dat is natuurlijk een onderwerp waar je 100.000 dingen kunt ondersteken. Maar ik ga, laten we zeggen, ik ga een beetje nagaan wat dat concreet kan betekenen voor ons en wat alle mogelijke gevolgen daarvan zijn. En je gaat ervan verschieten hoeveel dat er allemaal aan mogelijkheden in ons allemaal zit. Dat kan ik al zeggen. Ik wil beginnen met een van de belangrijkste teksten voor mij uit de oude Pali-teksten. Is een verhaal van de Boeddha, die vermoedelijk onmiddellijk of heel kort nadat hij tot ontwaken gekomen was, terugkeerde naar zijn land van herkomst, naar zijn vaderstad of naar zijn clan. En onderweg, heel dicht bij zijn reisdoel, kwam hij in een dorp dat geleid werd door een ridderklan. Die dorpen in die tijd, of die stadjes, de heren daarvan waren een klan van ridders, zoals de Boeddha zelf er ook een was. Zijn klan was de Sakya's, en waar hij daar terecht komt is bij de Kalamas. En de tijd van de Boeddha was een tijd zoals die van ons, een tijd waarin dat maatschappij heel snel aan het veranderen was, en waar dat zeer grote verwarring ontstaan was. De oude zekerheden waren weg, en er bleef eigenlijk heel weinig meer over. En er waren allerlei filosofen en denkers en spirituele experimentatoren, zoals de Boeddha zelf ook en anderen, die van alles uitprobeerden en die allerlei zaken kwamen vertellen, die elkaar volkomen tegenspraken. En nu, de grote sensatie was dat op een keer daar niemand minder opdook dan Siddhartha Gautama, die enkele jaren geleden weggegaan was van zijn grote toekomst, zijn grote carrière, en die weggetrokken was om monnik te worden. In onze tijd zouden we zeggen dat hij trappist geworden was. En dat was de grote sensatie geweest. De Kalamas waren verre verwanten van hen. Waarschijnlijk waren er huwelijken tussen die verschillende clans en zo. Dus de Boeddha was niet ergens een naamloos iemand die op een naamloze plek bij mensen kwam die geen betekenis hadden. Hij komt daarbij bij verre verwanten, bij mensen die weten wie hij is. En die echt nieuwsgierig zijn om te horen wat is er nu gebeurd in al die jaren. Het moet waarschijnlijk 6-7 jaar daarvoor geweest zijn dat hij weggegaan was. Ze komen bij hem met de vraag. Ze zeggen, kijk, er zijn hier allerlei zo'n rondtrekkende wijzen en leraars en filosofen die hier langs passeren. En de ene vertelt dit, de andere vertelt dat. En allemaal breken ze elkaar af tot op de grond. En ze vertellen de meest tegenstrijdige dingen. Ze vragen aan de Boeddha, kun je mij zeggen wie van die heren, eerwaarde heren, zeggen de oude teksten heel beleefd, wie ervan gelijk heeft en wie dat er geen gelijk heeft. Ik vermoed dat ze die vraag aan al die eerwaarde heren gaan gesteld hebben en ze kregen een standaard antwoord. Dat is heel simpel, ik heb gelijk en al de anderen zijn grondig mis. En de Boeddha zegt dat niet. En wat dan volgt in dat verhaal is een van de echt meest merkwaardige dingen uit de geschiedenis van spirituele denken, zou je kunnen zeggen. De Boeddha heeft aan die mensen een lijst van allemaal criteria waarop je totaal niet kunt vertrouwen om te weten wat goed is en wat niet goed is. Je zegt, je kunt niet vertrouwen op de traditie, je kunt niet vertrouwen op de geschriften, je kunt niet vertrouwen op logisch redeneren, je kunt zelfs niet vertrouwen op een wijze leraar waarvan je zegt, die zal het wel weten. Je zegt niet, wat je in die bronnen vindt is noodzakelijk mis, maar het gaat niet genoeg zijn om te zien wat er nu echt goed is en wat er niet goed is. En je zegt, er is maar één criterium, je moet gewoon eerlijk in jezelf kijken, wat werkt er en wat werkt er niet. Dat is het enige wat overblijft, zegt hij. En dat is de manier, denk ik, waarop dat het boeddhisme, waar het goed functioneert, de manier waarop dat het werkt. Dat is ook de manier waarop wij hier proberen te werken. Je moet hier niet komen om wijze woorden te krijgen van Dhammaketu, of om het even wie anders, die alles weet en alles voor jou gaat oplossen. Het enige wat wij kunnen doen is elk, voor elk van ons kijken, eerlijk bij onszelf, wat werkt er en wat werkt er niet. En dan gaat de Boeddha heel concreet, stelt hij aan een paar enkele vragen. Je zegt, als je bij jezelf kijkt en je merkt dat je een houding hebt van grijpen en alles naar je toe trekken en krampachtig alles willen pakken, ga je dan geen domme dingen doen. En de Kalamas begrijpen het. Ze zeggen inderdaad, als je krampachtig vastzit in die houding, waardoor helemaal overheerst wordt, zegt de oude tekst, ja, dan is de kans groot dat je nu en dan serieus in de fout gaat gaan. De Boeddha gaat verder en zegt, kijk, als je merkt dat je in de greep bent van tegenovergestelde houding, van uit de weg trappen, alles wat je in de weg staat, alles wat je verveelt, alles wat je denkt dat het je geluk kan belemmeren, ga je dan ook niet dezelfde domme dingen doen. En daar somt hij de ethische trainingsregels op in feite. En de Kalamas zien het, begrijpen het blijkbaar. Ze zijn inderdaad, als ik beheerst ben door die zeer irrationele houding van alles wat mij tegenstaat uit de weg te trappen, dan ga ik domme dingen doen. En de Boeddha gaat nog verder en hij zegt, kijk, en als je muurvast zit in een aantal vaste ideeën van wat gelukkig gaan maken en wat niet gelukkig gaan maken. Als je niet in staat bent om je eigen, wat je altijd gedacht hebt, om dat nader te bekijken, ga je dan ook niet soms heel foute dingen doen. En de Kalamas begrijpen dat inderdaad, je doet foute dingen. En de Boeddha voegt er nog aan toe en gaat hij niet aanleiding geven tot miserie voor een hele lange tijd. En dat is dus zijn vertrekpunt. Hij zegt aan de Kalamas, kijk in je eigen geest als het ware. Een geest plus emoties. Het gaat niet over het denken alleen. Het gaat eigenlijk vooral over heel diepliggende emoties. Kijk wat er daar aan de hand is en zie wat de gevolgen ervan zijn. En dikwijls stopt in de praktijk en in de manier van werken, stoppen de mensen daar. Kijken naar het negatieve in onze geest. Maar de Boeddha gaat een stap verder. Hij zegt, er is niet alleen dat, maar je hebt ook de mogelijkheid van dat, of ik zou zelfs anders zeggen, het tegengestelde daarvan is ook aanwezig in de geest van elk van ons. In elk van ons zijn er op zijn minst aanzetten van wat de Boeddha dan niet grijpen noemt, maar dat in feite een open houding is van dingen los te laten, dingen te kunnen geven, tevreden te kunnen zijn met wat er is en dergelijke meer. En in elk van ons is er ook een aanzetten op zijn minst van een houding van openheid en vriendelijkheid en welwillendheid en liefdevolheid naar andere mensen om ons heen en zelfs naar niet-menselijke wezens om ons heen. En in elk van ons is er ook een stukje bereidheid om wat we altijd gedacht hebben, om dat toch eens te bekijken, klopt dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk zo, zoals ik het altijd gedacht heb? Of je komt, je leest iets of je hoort iets, waarvan dat je bereid bent om te zeggen, kijk, ik ga mij niet vasthouden aan wat ik altijd gedacht heb. Dat klopt niet met wat ik dacht, maar ik kan het niet bekijken of dat wel juist is. En dat zijn dan de drie positieve houdingen waar de Boeddha op wijst. Dat het in feite al aanwezig is in onze geest, in onze beste momenten. En die beste momenten, dat weten wij ook uit onze ervaring, is de momenten van geluk. Dat je het gevoel hebt, niet ik die iets grijp en ik die gelukkig wil zijn, maar gewoon ik heb losgelaten en ik merk dit is bevrijdend, dit is echt geluk, dit zijn de momenten waarop dat we echt gelukkig zijn. Ja, het probleem natuurlijk is, als we er niet speciaal iets aan doen, als we er ons niet bewust van zijn, zitten we als het ware in een soort jojo-situatie. De ene keer heeft die ene kant van onze geest de overhand en de andere keer, bij momenten kunnen we soms verrast zijn door onszelf, door de positiviteit die wij toe in staat zijn. Maar voordat we het werken zijn we weer meegesleurd aan de andere kant. En we zitten als het ware in een soort jojo. Want normaal leven mensen op automatische piloot in die zaak. We gaan door en we zitten op een rollercoaster. We krijgen zo'n soort afwisseling van die negatieve en die positieve kant in onze geest. Want zo ga ik het noemen. Maar positief bedoel ik gedachten en gemoedstoestanden en handelingen en woorden die voortkomen uit die grondhouding van loslaten van grijpen en van geven, die voortkomt uit de houding van openheid en vriendelijkheid en welwillendheid, en die voortkomt uit de houding van bereid zijn wat we altijd gedacht hebben in vraag te stellen en los te laten. Dat zit zo in iedere mens, maar de mix verschilt bij elk van ons. Sommige mensen zijn, hoe zou ik zeggen, bij wijze van spreken van nature, veel positiever dan anderen. En anderen hebben veel meer last met de negatieve kanten. Maar ook de beste onder ons, tussen aanhalingstekens, degenen die meest positief zijn, worden soms wel eens meegesleurd, meer dan hen lief is, in die negatieve kanten. En zitten dus in dat jojo-effect. Maar, dus het criterium dat de Boeddha gegeven heeft aan de Kalamas is ook het criterium voor ons. En hij zegt tegen hen, jullie zijn in staat om dat zelf in handen te nemen. Als je eerlijk in jezelf kijkt, als je eerlijk bent met jezelf, zie je niet alleen wat, maar kun je er ook wat aan doen. En de basis van die mogelijkheid om er wat aan te doen is dus is helder gewaar zijn in de grond. Is het durven onder ogen zien van wat er zich afspeelt in onze geest. En dat geeft ons de kans om bewuste keuzes te maken. En ja, dat doen we soms. En soms kan het pijnlijk zijn. En soms kan het een stevige strijd zijn. We kunnen soms door heel stormachtige tijden gaan. Een van de vervelende dingen is dat het niet aangenaam is te merken in je eigen geest dat er nog veel meer stof en rommel in lag dan ik graag zou hebben. Maar als we dat doen, dan hebben we eigenlijk als het ware de basis voor transformatie. Dat was een heel lange inleiding van wat er gebeurt voordat er transformatie is. En als we daarin volhouden, dan komt er dus een proces tot stand waarbij dat we veranderen. En de basis is, zoals ik gezegd heb, bewustzijn en bewuste keuzes kunnen maken. Bewuste keuzes die erin bestaan, dat we zien wat er is en dat we als het ware meer ruimte scheppen voor die positieve houdingen die in onze geest aanwezig zijn. En je kunt dat beschrijven als een proces van transformatie, want ook die negatieve kanten van onze geest zit er als het ware een soort ruwe emotionele energie in die ons drijft en waarvan dat we hopen dat het ons gelukkig zal maken. Maar die alleen de verkeerde kant op gaat. Maar die ruwe emotionele energie, die kan als het ware bijgestuurd worden. We kunnen ons eigen geest bijsturen in de richting van veel meer positiviteit. Dus de ruwe drijfkrachten van wat je psychische energie zou kunnen noemen, kunnen we in een constructieve richting beetje bij beetje bijsturen. Je moet niet denken dat het meteen zal gebeuren. Het is niet gewoon aan een kruispunt afgaan van die weg en de andere weg nemen. Je komt om de 100 meter een kruispunt tegen, als het ware, moet je telkens weer opnieuw beslissingen maken. Beslissingen nemen. En dit vind ik Sangharakshita, dus de stichter en mentor van onze beweging. Dat is een van de mooiste dingen dat ik van hem geleerd heb. De nadruk op dat spirituele leven is niet zozeer vechten tegen de negatieve dingen in onze geest. We bouwen gewoon de positieve dingen op en de negatieve gaan vanzelf wel heel stilletjes aanvolgen. Het gaat niet vlug, het is een heel traag proces, het is soms een pijnlijk proces, maar het is hetgene wat het meest effectief werkt. En ja, wat gebeurt er als we dat nu echt heel systematisch en serieus en goed aanpakken en blijven volhouden? Wel, dan is het mogelijk dat we op een omslagpunt komen waarin dat wat er nog over is aan negatieve krachten in onze geest, niet sterk genoeg meer zijn om het andere te gaan overheersen. Om het andere te domineren. Waar als het ware het jojo-effect vertraagt en uiteindelijk helemaal stilvalt. En dat... En daar bestaat een naam voor in de boeddhistische traditie. Dat noemt men het betreden van de stroom. Iemand die dat omslagpunt bereikt heeft, heeft een van die negatieve wortels helemaal achter zich gelaten. Namelijk het wortel van verwarring, van rationalisatie. Dat is iemand die relatief, eens je dit omslagpunt bereikt, dan zie je helder... Ja, de relativiteit van ikzelf. Dus valt als het ware de basis weg van... Ik heb hier iets wat ik moet verdedigen door te grijpen... en door uit de weg te trappen... en door mezelf allerlei verhaaltjes over dit zelf te vertellen. Hij of zij, want vrouwen zijn daar net zo goed in als mannen... ziet dat dit ego van mij dat er geen absolute waarde meer heeft... Onze grondhouding is eigenlijk er een van, ik ben de absolute waarde, ik ben het centrum van het heelal. En dus, dat wordt als een kluister beschreven, die houding. Iets wat mij vastbindt, iets wat mij vastzet, wat mij belet eigenlijk om als een positief goed mens te leven, ja. En die kluister, dat wordt dan in beeldentermen uitgedrukt, dat is een kluister die verbroken is. Dat zijn handboeien, een handboei als het ware, die ik open gekregen heb. En dat gaat samen met de vrijheid van twee andere kluisters. De ene is twijfel. Eigenlijk niet zozeer twijfel, het Pali-woord vichikitsa betekent heen en weer geslingerd worden. En dat heen en weer geslingerd worden, dat is natuurlijk een gevolg van houding van verwarring, die mij eigenlijk belet om mezelf echt onder ogen te zien en om de dingen onder ogen te zien. En dat gaat ook samen met het verbreken van een derde kluister, namelijk het geloof of het vertrouwen dat... uiterlijk gedrag op zichzelf tot bevrijding voert. Dat als ik maar de juiste dingen doe, dan kom ik er wel. Dan ben ik al gearriveerd. Op twee niveaus. Aan de ene kant geloven dat het volgen van regels tot bevrijding voert. Als ik maar de juiste regels volg en mij stipt aan de regels houd, dan moet ik verder niets meer doen. Ik heb die regel, ik hou mij eraan en dus ben ik gearriveerd. En de andere is het geloof dat als je de juiste rituelen doet, dat ook op zichzelf effect gaat hebben. Die juiste rituelen, maar dat kan je heel breed zien natuurlijk. Bijvoorbeeld als je zegt, ik heb de juiste leraar, mijn leraar is verricht, en dus moet ik verder niets meer doen dan luisteren naar mijn juiste leraar. Dat is eigenlijk een van die vormen van... Het denken dat als ik de juiste dingen doe en heb, dat ik gearriveerd ben. Nu, voor alle duidelijkheid, er is niets fout met het volgen van bepaalde trainingsregels of van gedragsregels. We hebben ze nodig. Maar als je ze gelooft dat je het precies door een bepaalde regel letterlijk te volgen en dat er verder niets nodig is, dan ben je mis. Want de problemen zitten in onze geest. In de houdingen van onze geest. En er is ook niets mis met rituelen. Als jullie straks een puja doen, moet je niet denken, ik ga geen puja meer doen, want dat is een ritueel. Het enige wat je niet moet doen, is geloven dat als je maar op de juiste dagen de juiste puja's doet, en dat ze lang genoeg duren en nog een aantal andere zaken, dat het zal doen. Het zijn... soms heel krachtige hulpmiddelen voor transformatie. Maar het probleem is dat we met z'n allen de tendens hebben om die middelen tot doel te maken. En als je ze tot doel gemaakt hebt, dan is de weg geblokkeerd natuurlijk. Want iets wat ze kunnen niet meer gebruikt worden om los te komen van mijn grijpend en mijn opgesloten ik. En dat is levensgevaarlijk, dat is waar alle spirituele bewegingen uiteindelijk aan kapot gaan als de mensen er niet genoeg op letten. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat, één voorbeeld te geven dat dagelijks in de kranten komt, dat in de islam er mensen zijn die denken dat als je de vrouwen onder genoeg textiel stopt, dat je dan in de hemel komt. In boeddhisme zijn er ook dingen van die zaak, van die aard, die kunnen groeien natuurlijk. Maar, nu heb ik gezegd, de stroombetreder, die heeft één van die wortels essentieel achtergelaten. Maar de andere twee dan. En het verrassende van de zaak is, die zijn niet weg. Een stroombetreder is niet iemand die helemaal totaal los is van grijpen en van negativiteit. Maar die drukken zich uit op een, als het ware in een andere manier. Het grijpen drukt zich uit in een soort brandende begeerte. Geen begeerte in het algemeen, want dikwijls wordt het voort zo voorgesteld. Maar een brandend verlangen naar een of ander concreet voorwerp. Dit moet ik hebben. En het afstoten drukt zich uit in de vorm, in wat je moet vertalen met quadrubel. Meestal wordt het met haat vertaald, maar het is terug niet haat in het algemeen. Het is quadrubel naar concrete personen toe. Kwaad toewensen aan anderen. En die twee, die zijn puur mentaal gedrag. Betekent niet dat zo iemand zich onethisch zou gedragen, maar wel dat al die dingen nog altijd aan het rondspelen zijn in zijn of haar geest. En het zijn bijzonder taaie klanten, want de traditie zegt dan dat er nog verschillende, als het ware, verdergaande stadia van bevrijding zijn. Naar volledige bevrijding. De volgende stap is iemand waarvan de traditie zegt, die heeft nog maar één leven als mens nodig om tot de totale bevrijding te komen. Die wordt een eenmaal terugkeerder genoemd. Het enige wat hij gedaan heeft, is die brandende begeerte en die kwade wil in zeer grote mate afgezwakt. Het is nog niet weg. Dus iemand van, laat ons zeggen, als je in die termen wilt praten, met een zeer hoge spirituele status, heeft daar nog last van die dingen die als het ware nog aan het trekken zijn. En dan onderscheidt de traditie nog een andere, nog een wat verdere stap, die een niet-terugkeerder genoemd wordt. Dat is al zeer verfijnd, zou ik kunnen zeggen. Die heeft geen last meer van kwade wil en brandende begeerte, maar die heeft nog ergens een verlangen om in hogere meditatieve toestanden altijd te verblijven, grijpt naar meditatie als het ware. En dat, zegt de Boeddha in de traditie, dat helpt ook niet. Mediteren kan heel mooi zijn, je kunt er in heel prettige, aangename, hogere geestestoestanden komen, maar je bent absoluut niet gearriveerd. Van die wordt gezegd dat die niet meer op aarde terugkeren, maar dat er een bovenaardse dimensie is waar ze tot volledig inzicht kunnen komen. Ik vind het een vreemde constructie, maar het staat zo in de oude teksten. En het eindpunt van die transformatie, de voltooide transformatie, en dat wordt in de teksten dikwijls dan gezegd dat iemand, dat van die persoon gezegd wordt, heeft zijn werk gedaan, heeft gedaan wat moest gedaan worden en dergelijke meer. En meestal wordt dat uitgedrukt in termen van, hij heeft volledig die negatieve wortels achtergelaten. Hij heeft er totaal niets meer mee te maken. Maar in feite gaat het om het omgekeerde. Dat is een persoon die die positieve wortels totaal volledig ontwikkeld heeft. Hij of zij is nog altijd zichzelf, daarover gaat het niet. Maar heeft niet meer de houding van zich op te sluiten in zichzelf en al de rest proberen er een beetje buiten te houden en defensief te zijn. Het is een houding van volledige vrijheid en volledige openheid. En ja, een houding waar dat grenzeloze metta als het ware, niet als het ware, maar echt helemaal vanzelf aanwezig is. En nu kun je misschien denken, dat is toch wel heel erg ver weg. Als ik kijk naar wat er in mijn geest nog rondspoelt. Maar eigenlijk is het niet zo ver weg. Want de groei van de positiviteit, om te beginnen, is in ons eigen leven merkbaar. En is zelfs heel erg merkbaar. En je zou kunnen zeggen dat jojo-effect dat ik beschreven heb, krijgt een nieuw karakter. Normaal, als we er niets bewust aan werken, is dat jojo-effect als het ware gaat gewoon op en neer, een keer hoger, een keer lager, maar blijft als het ware gemiddeld op hetzelfde niveau. Maar als we in de mate dat we er echt werk van maken, dan er zijn nog hoogtes en laagtes, dus je moet je daar geen illusies over maken. Maar de hoogtes zijn hoger en de laagtes zijn minder diep. Als je er een grafiek zou van tekenen, ik heb vele jaren conjunctuuranalyse gedaan, waar ik voortdurend ook heb met de golvende bewegingen op en neer. De conjunctuur gaat op, conjunctuur gaat neer. En je kunt er een lijn doortrekken, die we dan de trend noemen. En die trend is als het ware een lijn die zo tussen die toppen en die laagtepunten loopt. En die trend in het economisch denken, die gaat omhoog. In spirituele leven is dat ook heel duidelijk het geval. We zitten op hoogtes en laagtes, maar in plaats van altijd zo'n beetje op en neer te gaan in dezelfde rollercoaster, gaan we bijna ongemerkt hoger en hoger om dat beeld te gebruiken. En dat is niet altijd zichtbaar op het moment zelf, want je hebt nog het gevoel van ik heb een heel intensieve retraite gehad. Wat gebeurt er nu? Wat ben ik nu aan het uitspoken? Je kunt zo het gevoel hebben dat je eigenlijk toch nog op en neer aan het gaan zit. Maar als je het over wat langere termijn bekijkt, dan merk je inderdaad dat je leven echt aan het veranderen is. En ja, de volgende stap, dan ik heb het nu heel lang gehad over transformeren van mezelf. Maar transformatie is het werk van ieder van ons. Ik kan het niet voor een ander doen en je mag niet van een ander verwachten dat die ander het voor jou gaat doen. Want het gaat essentieel over loskomen uit dat grijpend, op zichzelf opgesloten ik. En je kunt dat niet openbreken van buitenuit. Als het niet gebeurt vanuit eigen positieve inspiratie, dan komt er helemaal niets van. Maar dus in de mate dat we in die lijn werken aan het minder sterk worden van de negatieve wortels in onze geest en vooral heel veel meststof geven aan water, aan de positieve wortels, ja, dan je ziet dat je daar aan het veranderen bent. Maar nu essentieel is dat als je in de mate dus dat we daaraan werken, dat we positiviteit in onze geest gaan ontwikkelen, merken we dan ook als we in contact komen met andere mensen die dat doen, dat ze dat doen. En dat is de spirituele gemeenschap. We doen het niet alleen. We doen het wel, ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar als het daarbij samenkomt, kun je elkaar daar heel sterk in ondersteunen. Dat is echt een wonderbaarlijk effect door de spirituele gemeenschap. Je merkt, hier heb ik gelijkgestemd. Als ik gewoon kijk in mijn eigen geschiedenis, is nu 25 jaar geleden dat. In oktober is het 25 jaar dat ik voor eerst op retraite kwam. Ik had al een heleboel gelezen over boeddhisme. Het was mij duidelijk geworden. Mijn echte toegangsweg tot boeddhisme was juist wat ik daar vertelde over die drie wortels. Als ik dat voor het eerst ontdekt heb, mijn haar is net niet recht gaan staan. Ik had er trouwens al niet veel meer toe, maar het was heel lang. Maar ik had zo echt het gevoel, dit is het. Dit is waar ik heel mijn leven naar gezocht heb. Dit is het kompas om verder te leven, waar ik voor de rest van mijn leven verder mee kan. En ik kwam dus op een retraite en ik heb gemerkt dat de mensen die die retraite leiden, dat was Vajragita voor degenen die herkennen, en Bodhimitra was daar ook. Ik merkte, kijk, die mensen die zitten op dezelfde golflengte. Die zijn bezig met die weten waarover dat ze het hebben. En ik kan horen aan de manier waarop dat ze erover praten, dat het niet ergens een theorie is, maar dat het iets is wat ze in hun leven ook... maar was er ook werk van maken. En dat is het moment waarop ik de Sangha ontdekte. De spirituele gemeenschap, dus niet in de betekenis van de organisatie, maar in de betekenis van mensen die op dezelfde weg zijn, die dezelfde ervaringen hebben en die in staat zijn om elkaar daardoor een stevig steuntje in de rug te geven. En dat doen we niet door organisatie, maar door gewoon zelf verder ons te transformeren. Ja. Nu, de spirituele gemeenschap is niet de organisatie of de groep, alhoewel die organisatie nodig is. Dit centrum hier speelt een onvervangbare rol voor de vele mensen die hier komen en die elk op een niveau... werken aan het ontwikkelen van de positiviteit in een geest. Het is de basis om elkaar te kunnen ontmoeten. Je zou kunnen zeggen, het is de bloempot en de potgrond waarin de plant groeit. Maar het belangrijke is niet de bloempot en de potgrond, enfin, die is absoluut nodig, maar je kunt je daar niet op concentreren. Het belangrijke is wat eruit kan groeien. En dat is het meest opvallende ook van een levende spirituele gemeenschap. Dus van mensen die merken, we zijn met hetzelfde bezig. En die elkaar als het ware inspireren en steunen om daarmee bezig te zijn. Een dergelijke sangha groeit. En soms moet, als ik gewoon terug ga in de geschiedenis van dit centrum... Ik ben in 1996 begonnen in een paar echt kleine kamertjes in ons huis. Samen iets meer dan de helft van dit stuk hier aan deze kant van de pilaar. En toen ik eraan begon dacht ik, ja, dat zal hier wel 10 jaar goed zijn. Maar na 5 jaar was het echt veel te klein geworden. Dus precies 5 jaar nadat we voor het eerst daar gemediteerd hebben. Met 4 mensen waren we toen. Die avond gekomen zijn. Ja, dat is... na 5 jaar dus was het te klein, dus hebben we naar de Zebrastraat verhuisd. En enkele jaren geleden was het daar ook te klein geworden. En bij ons thuis, als we met 7 waren, was het comfortabel nog. Maar met 10... kon het er echt niet meer binnen. En in de Zebrastraat was het nog heel comfortabel als we met 15 waren. En als er 25 begonnen te zijn, dan zat het echt veel te vol. Dan zijn we naar hier gekomen en hier is het comfortabel als we met 25 zitten, van het trantje af. En als er meer zijn, is het ook te klein aan het worden. En hoe komt het dat we er telkens uitgegroeid zijn? Bij wijze van spreken, we hebben telkens een grotere bloempot nodig gehad om de planten te verplanten. Dat komt, ja, omdat mensen die daarmee bezig zijn, als het ware anderen die op zoek zijn ernaar, die vinden een weg ernaartoe. Hoe het gebeurt, weet ik niet. Terug als ik naar mijn eigen geschiedenis kijk. Ik heb toen nog Friends of the Western Buddhist Order gevonden door alles te lezen wat ik kon vastkrijgen en door rond te kijken van wat bestaat er waar ik echt kan het in de praktijk brengen zonder... onnodige ballasten. En dat is blijkbaar ook de weg goed dat mensen hier geraken. Maar het belangrijkste is niet het groei en aantal van een sangha. Het belangrijkste is dat een spirituele gemeenschap groeit in de diepte. Dat de mensen die er zijn, dat die allemaal veranderen. waar het transformatieproces als het ware is, dat elk van ons verandert, elk van ons een stukje dichter geraakt bij dat omslagpunt zelfs. Sangharakshita is daar heel categoriek in. Hij zegt, het stroom betreden, dat omslagpunt is bereikbaar voor iedereen die er serieus werk van maakt. Dus ja, alleen het is heel moeilijk te meten wanneer dat je op dat omslagpunt bent. En je moet er ook geen zorgen over maken. Je moet niet als doel stellen, ik wil stroombetreder worden. Want dan is er nog een ik dat grijpt naar een ding dat het wil hebben. Het enige wat we moeten doen is gewoon dat grijpen loslaten. En dan gaan we in de juiste richting. En dan steunen we elkaar. We steunen elkaar dus door eigenlijk samen te beoefenen, samen dingen te doen. En ja, waar we nu mee bezig zijn, deze alledaagse retraite. Ik zit overstroomd van het werk, ik ben hier nog niet geraakt tot nog toe. Maar dat is echt, dat is een voorbeeld van wat er dan gebeurt als mensen samen gaan beoefenen en er werk aan van maken. Op een bepaald moment merken ze dan, kijk, we hebben nodig van dus zo'n vierdaagse op te zetten, waar we elkaar als het ware de ruimte geven om samen intensief te beoefenen. Retraites in het algemeen zijn daar ook een heel goed voorbeeld van. En misschien een van de, wat mij ontzettend goed doet aan mijn hart, morgenavond, moe of niet, ben ik hier. Want morgenavond hebben we hier de Mitra-ceremonie van niet minder dan 5 mensen tegelijk. En dat is een indicatie van groei in de 2 richtingen. En groei een aantal, ja, als er 5 bij zijn, zijn er nog nooit zoveel geweest in de geschiedenis van het centrum in 1 keer. Maar Mitra worden is juist een indicatie van verdieping. Mitra worden betekent dat mensen tot de conclusie gekomen zijn, dit is wat belangrijk is in het leven. Ik wil mijn leven hier rond gaan opbouwen. Niet dat andere dingen daardoor onbelangrijk worden, maar dit is toch als het ware hetgene wat echt belangrijk is. Mijn tijd is al om. Ik heb nog veel te zeggen. Ja, ik kan door die dokter. Een belangrijk kenmerk van de spirituele gemeenschap is communicatie. Dat is ook een van de punten wat Sangharakshita heel sterk benadrukt heeft. Waarvoor dat hij eigenlijk het woord communicatie bestaat niet in het Pali of in de oude talen of ook niet in de andere culturen waarin dat boeddhisme zich verspreid heeft. Het is een heel modern woord van onze samenleving. En dat heeft, het was nog gloednieuw toen Sangharakshita in de jaren 60 in Engeland terecht gekomen was. En hij heeft het opgepikt. Hij heeft gezegd, kijk, hier hebben we een inzicht uit onze westerse cultuur dat ons kan helpen om duidelijker te maken waarover dat gaat in spirituele leven, in omgang met elkaar. En communicatie betekent dus met elkaar kunnen spreken en omgaan in het algemeen op een manier die niet gedreven wordt door die negatieve grondhoudingen, door die negatieve wortels. En ja, dat kan op veel manieren gebeuren. Hè. We kennen allemaal het ethische trainingsregel van onware spraak achter te laten. Maar je kunt nog dieper gaan. En een meer uitgebreide reeks van trainingsregels komt er ook in voor kwaadsprekerij. Die dingen gebeuren. Dat we soms iets zeggen van een ander wat we beter niet hadden gezegd vanuit een negatieve grondhouding. Ruwe en harde taal. In feite hard zijn met een ander, maar met de bedoeling van te kwetsen. En zinloze klets, dat komt natuurlijk ontzettend veel voor. Je zou kunnen zeggen dat ongeveer 90% wat via de media tot ons komt in wezen zinloze klets is. Gewoon gepraat om niet te moeten kijken naar wat er werkelijk belangrijk is. Nu in een sangha, in een spirituele gemeenschap, leren we op een positieve manier te communiceren. De waarheid te zeggen, maar waarheid te zeggen vanuit liefdevolheid. Want je hoort soms, de waarheid mag gezegd worden, en dus sluit maar iemand op zijn kop ermee. Soms kun je hem beter verzwijgen. Het tweede is, in plaats van kwaadsprekerij die de mensen tegen elkaar opzet, is eenheidsscheppend te spreken. En dat is iets wat de Boeddha heel nauw aan het hart moet gelegen hebben. Want als tegenpool van, is hier dat staat, als tegenpool van daarvan stelt hij het tegenpool van kwaadsprekerij, zegt hij, al dus verbindt hij degenen die tegenover elkaar staan en sterkt hij degenen die in eendracht leven. Dus de twee die tegenover elkaar staan, brengt hij bij elkaar. Degenen die in eendracht leven, versterkt hij. Hij verheugt zich in harmonie. Hij beleeft vreugde aan harmonie. Hij verblijdt zich over harmonie. En hij spreekt woorden die harmonie bevorderen. Dat is een van de zeer zeldzame plekken in de Pali-teksten waar je een positieve formulering vindt van iets wat positief is. En tegenover ruwe taal, die erop gericht is om elkaar te kwetsen, stelt hij dan, zijn spreken is onberispelijk, oorstrelend, lieflijk, hartverwarmend, beschaafd, voor veel mensen prettig, voor veel mensen aangenaam. Dus dat is ook iets wat in onze cultuur eigenlijk vergeten is, van vriendelijk van vriendelijk te spreken tegenover elkaar. En tegenover zinloze praat, leeg gezwets vertelt de Breed en Jansen het hier. Hij spreekt de rechtertijd in overeenstemming met de feiten, zegt zinvolle dingen. Hij zegt op het juiste moment behartenswaardige dingen, duidelijk omlijnd en op de zaak gericht. Dat betekent dus niet dat we ook niet over gewone dingen mogen praten. Want we kunnen ook over gewone dingen met elkaar praten op een manier van dat we, als het ware, dat ze moeten dienen om mijn positieve houding tegenover jou uit te drukken. Om uit te drukken, ik waardeer je. Want veel als je buur, als je buiten komt, zegt het is gewoon weer vandaag, dan is dat geen mededeling over het weer. Maar dat is een mededeling van ik zie je. En ik heb toch een beetje genegenheid voor je. En dat is eigenlijk hetgene waarover dat gaat. Om te zien of iets zinloos is of niet zinloos is. Of het ondersteunend is of het harmonie scheppend is en dergelijke meer. En hier zijn mijn bladen door elkaar geraakt. Er is nog een laatste punt van transformatie dat ik wil bespreken. We hebben het dus al gehad over persoonlijke transformatie. We hebben het gehad over de transformatie met ons allen samen in een spirituele gemeenschap. Maar ik ben heel veel bezig de laatste tijd. Mijn oude aard komt er boven. Ik ben het grootste deel van mijn leven heel erg met politiek bezig geweest en met de maatschappij verbeteren. En het is mij hoe langer hoe duidelijk dat wat wij hier doen een ontzettend belangrijk iets is voor de samenleving in zijn geheel. Want onze samenleving is echt een heel zware crisis. En dan denken we misschien aan de banken of economische crisis in het algemeen. Maar het zit veel dieper dan dat. Want die bankencrisis en die economische crisis komt eigenlijk voort uit de grondhouding die gepropageerd wordt, maar werkelijk zwaar gepropageerd wordt. Namelijk of uit een mensbeeld zou ik kunnen zeggen, die eigenlijk van heel weinig waardering voor de mens getuigt. De grote verwezenlijking van het westerse humanisme was iedere mens te erkennen als een waardevol persoon. En dat sluit aan bij de visie van de Boeddha. Het is maar ieder van ons apart, ieder van ons die zich inzet om beter te worden, dat is wat de moeite waard is. En we zijn waardevolle personen omdat we dat kunnen. We kunnen zelfs doorbloeien tot bevrijding. Maar dat ideaal van de zich ontwikkelende persoon is totaal gedevolueerd. Want de mens is gereduceerd tot wat hij heeft. En de hoogste waarde is meer hebben dan de anderen. En dat dan die anderen die vijanden zijn voor ons. Daar gaan ze terug op een Engelse filosoof uit de jaren 1600, Hobbes. Die zei, ja, mensen zijn wolven voor elkaar, homo homini lupus. En die wolven onder elkaar, die voeren voortdurend oorlog tegen iedereen. Bellum omnium contra omnes. Ieder voor zich en pakken wat je kunt krijgen. En daaruit wordt dan afgeleid. We bestaan slechts individuen. Margaret Thatcher heeft dat heel letterlijk gezegd. Dat was de basis van haar politiek. Mensen, groepen bestaan niet. Er zijn alleen maar individuen. En die individuen moeten staan gewoon tegenover elkaar. En dit is een ideologie die onder andere tot die bankencrisis geleid heeft. Omdat grijpen in die manier van denken niet alleen normaal is, maar zelfs een plicht geworden is. Ik heb een boek gelezen waarvan de koude rillingen gekregen heb, van de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis. En die heeft dat heel grondig geanalyseerd, al die literatuur daar rond. En de titel is De mythe van de vrije markt. En waarin dat hij dus analyseert hoe in die manier van denken de mens werkelijk totaal gereduceerd wordt tot een ding, een consumerend ding. Daar verdienen wij. En als we niet geld kunnen verdienen om te consumeren, wel dan zijn we niks meer waard. Er is een hele ideologie daar rond opgebouwd. Ja, laat ze maar creveren. Want dat gaat een verbetering zijn van het menselijke ras. Hoe je gaat het halen, de meritocratie noemen ze dat dan. Degenen die de moeite waard zijn en degenen die niet mee kunnen, well, daar is er niks aan verloren. Hoe rapper dat die verdwijnen, hoe beter. Dat is wat er letterlijk de grond van heel die. Er is daar een hele utopie rond gebouwd. Ik ga daar nu niet op in, zo te ver voeren. Maar in feite wat daaronder zit is. Een ideologie die je het neo-darwinisme kunt noemen, of sociaal-darwinisme. Die idee van dat het menselijk ras moet verbeterd worden, en het wordt verbeterd door de zwakkelingen uit te schakelen. En in feite is dat dezelfde ideologie als die van de nazi's. Alleen bij de nazi's was het de zwakke rassen die moesten verdwijnen, en de sterke rassen die moesten de overhand nemen. Wel, in die ideologie is het individu die taak gekregen heeft. Je ziet dus dat compleet, maar werkelijk complete antipode is van alles wat ik daarnet gezegd heb, bijvoorbeeld wat vanuit de visie van de Boeddha tot geluk kan leiden. En dat klinkt misschien als een karikatuur wat ik nu zeg. Maar het is de officiële leer van de leidende economen die de ene Nobelprijs na de andere aan elkaar gegeven hebben. En dat is dus haarscherp geanalyseerd door Achterhuis. Als je wat vrije tijd hebt en stalen zenuwen, moet je dat echt eens lezen. En wat er nu bijgekomen is, dat wordt onderbouwd door een zeer eenzijdig mensbeeld van wat ik zou noemen de materialistische filosofie. Die de mens ziet als een machine, dus puur mechanisch. We zijn robotten die gestuurd worden door invloeden die van buitenaf komen. En dan door mechanismen die nog vast ingebouwd liggen in de hersenen. De grootste vertegenwoordiger daarvan op het ogenblik zijn twee proffen hier in Gent. En de meest druchte is Jan Verplaatsen. Die overal lezingen gaat geven dat de vrije wil niet bestaat. Nu, in een zekere zin kun je zeggen dat die wil niet zo vrij is als hij altijd voorgesteld geweest is. Je weet wel, die jojo, dat negatieve in onze geest trekt ons inderdaad terug. Het is eigenlijk, het wordt als wetenschappelijk voorgesteld zelfs, gesteund met hersenonderzoeken en zo. Het is zeer onwetenschappelijk. Want het gaat voorbij aan dingen die je kunt constateren. Eén ding dat we al kunnen constateren is dat wij andere noden hebben dan alleen maar materiële noden. Dat geldt dan vooral voor dat geloof in de vrije markt die de sterke gaat bevoordelen en de zwakke gaat doen verdwijnen. Maar we hebben nood aan veel meer dan alleen dat. We hebben nood aan geborgenheid, aan vriendschap, aan genegenheid en aan een heleboel andere zaken die je gewoon niet kunt kopen. En waarvoor er in onze samenleving ook geen plaats meer is, die meer en meer uit de weg geruimd worden. Bijvoorbeeld verzorgen van zieken of van mensen in rusthuizen. Het gaat niet meer over een persoon waar je mee werkt, maar het gaat over het aantal zorgminuten die je mag besteden. En dat is, je ziet dus dat de mens gereduceerd wordt tot iets wat past in wat in geldstromen kan uitgedrukt worden en waarvan dat we zien dat het echt niet werkt. De nood aan geven en aan delen, dat zit diep in elk van ons. Het zit zelfs, die Jan Verplaats heeft dat zelfs ontdekt met zijn hersenonderzoek, het zit ingebouwd in onze hersenen. En vooral, heel die manier van denken gaat compleet voorbij aan iets wat wij allemaal weten, uit onze eigen ervaring. Namelijk dat we wel degelijk iets kunnen doen aan onze geest. We weten ook dat het moeilijk is, maar we weten uit ervaring, wij kunnen iets doen aan onze geest. We kunnen, neigingen die alleen maar tot miserie aanleiding geven, we kunnen die stilaan afleren en we kunnen ons oefenen en groeien in positiviteit in ons eigen leven. En dit is mensen wat de samenleving verschrikkelijk erg nodig heeft. Een positieve boodschap dat we geen machines zijn en een positieve boodschap dat we zelf ons eigen leven in handen kunnen nemen. En een positieve boodschap dat er veel meer is dan graaien en grijpen en meer hebben. In mijn boek heb ik het zo uitgedrukt, de slogan van heel die manier van denken van onze samenleving is, meer is beter. Vanuit het standpunt van de Boeddha zou ik kunnen zeggen, tevredenheid maakt gelukkig, genoeg is veel beter dan meer. Dat zijn de dingen dus die wij vanuit onze eigen ervaring kunnen meegeven aan de samenleving. En het enige wat we dan wel moeten doen natuurlijk is er zelf naar leven natuurlijk. En zo zie je dat we bezig zijn met transformatie op heel verschillende niveaus, maar die allemaal elkaar versterken. Persoonlijke transformatie die uitgroeit in transformatie in een sangha en die zelfs op termijn een antwoord is op de diepste noden van onze samenleving. Zo, dus ja. En voor dat laatste moeten we niet veel doen hoor. We moeten niet als getuigen van Jehovah van de ene deur naar de andere lopen. Het is genoeg dat we zelf veranderen en dat de mensen met wie we in contact komen beginnen te zien. Dat is toch iets wat de moeite waard is om eens te zien of het niet beter kan. En dus als we ermee doorgaan. Ik hoop dat ik nog 20 jaar kan meedragen in dit leven. Maar als ik in een volgend leven terug in dit centrum kom, het zal niet meer hier zijn, dan verwacht ik wel dat het die transformatie en die groei die daarmee samenhangt, dat nog een heel stuk verder is dan de eerste aanzetten waar we nu mee bezig zijn. Voilà, we weten wat gedaan is.